Good evening, brothers and sisters. It's wonderful to be together tonight here.
Goedenavond, broeders en zusters. Het is fijn om hier samen in de tabernakel op Temple Square te zijn. Het is mij altijd een voorrecht om ons wereldwijde publiek van leerkrachten, bestuurders, medewerkers, zendelingen, priesterschapsleiders en bijzondere gasten met hun huwelijkspartner welkom te heten. We waarderen het dat u er vanavond bent en we danken u voor al wat u doet om de jongeren en jongvolwassenen van de kerk tot zegen te zijn. Het is een eer om ouderling Dallin H. Oaks van de Quorum de 12 Apostelen bij ons te hebben. Hij presideert deze bijeenkomst. Hij wordt vergezeld door zijn vrouw Kristen. Tevens op het podium aanwezig zijn andere algemene autoriteiten, leden van de onderwijsraad van de kerk en algemene presidenten van hulporganisaties, presidenten van CES-instellingen voor hoger onderwijs en bestuurders van seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs met hun huwelijkspartner. We beginnen vanavond met het zingen van lofzang 162 uit het Nederlandse zangboek Kies toch goed. Voor de aanwezigen in de tabernakel staat de tekst in het programmaboekje. Wij waarderen de hulp van Marshall S. McDonald, instituutleerkracht uit het gebied Salt Lake Valley West, die de muziek leidt. En Bonnie Goodliffe, tabernakelorganiste aan het orgel. Broeder Ronald K. Gubler, instituutleerkracht uit het gebied Utah Valley Midden, spreekt het openingsgebed uit.
Onze geliefde Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we vanavond een apostel bij ons hadden. Dat we in een tijd leven dat we samenwerken met deze geliefde kinderen van u. We zijn dankbaar dat we het voorrecht hebben om hen te onderwijzen. We zijn deze avond ook vervuld met dankbaarheid voor het voorrecht dat we een verlosser en heiland hebben. We houden van hem en waarderen alles wat hij voor ons heeft gedaan. We bidden voor degene die ons vanavond gaan toespreken. Vooral ouderling Oaks, dat hij door de geest zal worden geleid. Geliefde Vader, wij bidden dat ons hart open en ontvankelijk voor de Geest mag zijn, zodat we geïnspireerd worden hoe we de jongeren kunnen helpen om hun heiland en u beter te begrijpen en te vertrouwen. Wij houden van u en bidden dat uw zegeningen op deze bijeenkomst zullen rusten en dat alles volgens uw gedachten en uw wil zal verlopen. Dat is het gebed dat we uit liefde voor u uitspreken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We will be pleased to hear first from our.
Het doet ons genoegen dat we nu kunnen luisteren naar onze commissaris ouderling Paul V. Johnson. Hij zal bovendien ouderling Dallin H. Oaks introduceren. Ouderling Johnson is sinds augustus 2008 commissaris van de kerkelijke onderwijsinstellingen. Voor zijn roeping als commissaris was hij werkzaam als lid van het presidium van het gebied Chili. Daarvoor heeft hij 29 jaar lang verschillende functies vervuld bij de seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs. Hij is gehuwd met Jill Washburn en ze hebben 9 kinderen. Na de woorden van ouderling Johnson voert een koor van werknemers en hun huwelijkspartners uit het gebied Salt Lake Valley in Utah een muzikaal nummer uit. Ze zingen Let Zion in Her Beauty Rise, gedirigeerd door broeder Richard T. Decker, instituutleerkracht uit het gebied Salt Lake Valley, Utah West, begeleid door zuster Bonnie Goodliffe. Daarna spreekt ouderling Oaks tot ons. Na zijn toespraak zingt het koor Help Me Teach With Inspiration, gedirigeerd en gearrangeerd door broeder Marshall S. McDonald en begeleid door zuster Bonnie Goodliffe. Vervolgens spreekt broeder Terry L. Fowler, manager aan het hoofdkantoor, het slotgebed uit. We horen nu van ouderling Johnson.
Waarschijnlijk zijn velen van u op de hoogte van de bekendmaking vorige week dat een middelbare school van de kerk in Mexico, Benemerito de las Americas, deze zomer wordt verbouwd tot opleidingscentrum voor zendelingen. Dat is een spannende mededeling als we kijken naar het groeiende aantal zendelingen en de mogelijkheid om er veel in Mexico op die prachtige campus op te leiden. Sommigen waren echter na 50 jaar sterk aan de geschiedenis van de school gehecht en vonden het een beetje jammer dat de campus ergens anders voor gebruikt gaat worden. Ik was erbij toen het bekendgemaakt werd en het raakte me hoe de studenten en de werknemers erop reageerden. Er vloeiden tranen, maar er was ook steun, liefde en begrip voor de gedachte dat dit het beste was. Ik was zo onder de indruk van de reactie op deze bekendmaking dat ik graag wat wil zeggen over de manier waarop we in de kerk en in CES met verandering omgaan. Onze gewilligheid om veranderingen in het Koninkrijk van de Heer te accepteren bespoedigt zijn werk. Verzet tegen geïnspireerde veranderingen belemmert de vooruitgang van het Koninkrijk. In de tweede helft van het Nieuw Testament had de kerk bijvoorbeeld grote moeilijkheden met niet-Joodse bekeerlingen die in de christelijke gemeenschap werden opgenomen. Dit probleem doet zich voor in het boek Handelingen en in veel van de brieven van Paulus. Het probleem was ontstaan doordat veel Joodse christenen vonden dat niet-Joodse bekeerlingen zich aan de ceremoniële wet van Mozes moesten houden. Zelfs na de ingrijpende openbaring van Petrus aan Cornelius, dat het evangelie aan de andere volken gepredikt moest worden, begonnen ze niet met een schone lei. En zelfs nadat een speciale raad in Jeruzalem had beslist en in een brief had uitgelegd dat de niet-Joodse bekeerlingen niet onder de wet vielen, zorgde de kwestie nog voor twist en verdeling. Dit was een grote verandering voor de kerk en veel leden hadden er moeite mee. Het probleem was gedeeltelijk dat ze de leer verkeerd begrepen. Christus had de wet van Mozes vervuld. In feite had hij elke jota en titel vervuld. Dus waren de leden van de kerk, zowel joden als niet-joden, niet langer verplicht om de ceremoniële ceremoniële wet na te leven. Veel Joden en Joodse christenen konden dit niet bevatten, omdat ze de bedoeling en de eigenlijke functie van de wet uit het oog waren verloren. Een van de redenen daarvoor was dat er onbevoegde vereisten en tradities aan de wet waren toegevoegd, waardoor de ware betekenis ervan was vervaagd. Die toevoegingen en tradities waren niet langer een tuchtmeester tot Christus, die onze ziel op hem richt, maar eerder zo zwaar en vernietigend dat veel Joden het doel ervan voorbij zagen en de wetgever zelf door de verdraaide wet hadden vervangen. Zelfs Joodse christenen die de heiland hadden aanvaard, vonden het moeilijk om de wet die vervuld was los te laten. Door hun onbegrip, verwarring en aarzeling om dit te accepteren en de noodzakelijke veranderingen aan te brengen, werd het werk vertraagd en moesten kerkleiders deze kwestie met veel moeite afhandelen. Als we goed met verandering omgaan, zijn we betere dienstknechten en discipelen. Als we echter niet goed met verandering omgaan, belemmeren het werk van de Heer. Het kan moeilijk zijn om ons aan te passen. Maar Paulus, die een strenge farizeeër was geweest, was in staat om te veranderen en de kerk met dat probleem te helpen. Waarom kon hij zich wel aanpassen, terwijl anderen het er zo moeilijk mee hadden? Aan zijn brieven zien we dat hij een glashelder begrip had van de eigenlijke betekenis en het doel van de wet van Mozes. De mensen uit het Boek van Mormon verloren de ware betekenis van de wet nooit uit het oog, dus gebruikten ze die op de juiste manier. En hoewel wij in Christus geloven, bewaren wij de wet van Mozes en zien standvastig naar Christus uit, totdat de wet zal zijn vervuld. Want daartoe is de wet gegeven. Toen de wet vervuld was, klampten ze zich er niet aan vast, zoals de kerkleden uit het Nieuwe Testament dat deden. Een van de redenen dat we verandering moeilijk vinden, is dat we in de loop der tijd het juiste perspectief kunnen verliezen, of te veel voorrang aan regels of gebruiken geven. We kunnen de middelen met het doel verwarren. Ik hoop dat we, als we met veranderingen in het koninkrijk te maken krijgen, net als Paulus in die verandering meegaan, in plaats van te reageren als degene die zich ertegen verzette en de vooruitgang van het werk belemmerde. Soms zien we in dat er iets moet veranderen, maar beseffen niet dat we in actie moeten komen om het anders te doen. Mijn vader weet nog dat hij met zijn grootvader in zijn nieuwe auto naar zijn werk op de boerderij meereed. Toen ze de gesloten hekken bij de akkers naderden, riep zijn grootvader: "Wow!" maar trapte niet op de rem. Ze reden tegen meerdere hekken aan en beschadigden zowel de hekken als de auto. Hij was zo aan paardrijden gewend dat hij moeite had met autorijden. Wij kunnen goed met verandering omgaan door te bidden, nederig en ontvankelijk te zijn, positieve houding aan te nemen tegenover nieuwe kansen en taken, en met een oprecht verlangen om te verbeteren, een nieuwe benadering of methode uit te proberen. Ook is het belangrijk om goed naar de raad van onze leidinggevende te luisteren. Bedenk eens hoeveel scholing en vorming we door de jaren heen in CIS hebben ontvangen van profeten en zieners die rechtstreeks tot ons hebben gesproken. We zijn gezegend met heel veel boodschappen, met inbegrip van de uitgezette koers voor het kerkelijk onderwijs, en met leiding, inspiratie en soms noodzakelijke veranderingen. Toen ik 35 jaar geleden in het onderwijs begon, werd ik in mijn eentje aan het schooltijdseminarie in Arizona toegewezen. Toen ik in mijn kantoor naar bronmateriaal zocht, vond ik enkele schatten. Ik vond een paar cassettebandjes met toespraken die door algemene autoriteiten waren gehouden tot leerkrachten godsdienstonderwijs. Ik vond zelfs een grammofoonplaat met een toespraak die een algemene autoriteit voor ons had gehouden. Voor de jonge leerkrachten onder u, grammofoonplaten zijn grote zwarte schijven waar audio-opnames op staan. Ze lijken op grote zwarte cd's. Voor de hele jonge leerkrachten onder u, cd's zijn tastbare schijven waar een soort mp3-bestanden op staan. Nou, ik heb vaak naar die toespraken geluisterd en daardoor kijk ik nu anders aan tegen onze taak als evangelieleerkracht en de rol die het evangelie in het leven van jongeren zou moeten spelen. Vanavond krijgen we nog een boodschap te horen die speciaal tot ons is gericht. We zijn dankbaar dat ouderling Dallin H. Oaks vanavond tot ons spreekt. Ouderling Oaks is sinds mei 1984 lid van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij is geboren in Provo, Utah. Met wijlen zijn vrouw June Dixon kreeg hij 6 kinderen. Zij is in juli 1998 overleden. In augustus 2000 trad hij in de Salt Lake Temple in het huwelijk met Kristen M. McMain. Ouderling Oaks is afgestudeerd aan de Brigham Young University en de rechtenfaculteit van de University of Chicago. Hij was 10 jaar lang advocaat in Chicago en docent aan de Chicago Law School. Hij was van 1971 tot 1980 president van de Brigham Young University en van 1980 tot 1984 rechter aan het Hoge Rechtshof van de staat Utah. Een functie die hij opgaf om de roeping van apostel te aanvaarden. Hij heeft bij veel bedrijven, educatieve en liefdadigheidsorganisaties zitting gehad in de Raad van Bestuur. Zo was hij 5 jaar lang voorzitter van de Raad van Bestuur van de Public Broadcasting Service. Hij is de auteur of co-auteur van veel boeken en artikelen over religieuze en juridische zaken. Momenteel zit hij in de Kerkelijke Bestuursraad en de Raad van Beheer van de Instellingen voor Hoger Onderwijs van CES. Hij is vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van die raden. Wij zijn heel dankbaar voor zijn opgedane ervaring, interesse en bijdrage aan CES en wij luisteren graag naar hem. Mogen ons verstand en ons hart openstaan voor zijn boodschap in de naam van Jezus Christus. Amen.
Let Zion in her beauty rise, her light be My dear fellow servants.
Beste mededienstknechten. Ik heb altijd al interesse in het onderwijs van onze jongeren gehad. En dat blijft zo. In 1967, voordat velen van u waren geboren, ging onze oudste dochter voor het eerst naar het ochtendseminarie in Chicago. In de 45 jaar daarna zijn mijn kinderen, kleinkinderen en nu een achterkleindochter naar het seminarie, instituut of een universiteit van de kerkelijke onderwijsinstelling gegaan. De verantwoordelijkheid die u als leerkrachten, medewerkers, bestuurders, CIS-zendelingen en collega's van die dienstknechten van de Heer dragen, is van essentieel belang voor de voorbereiding van het opkomende geslacht in de kerk en het Koninkrijk van God. Onze jongeren hebben verbazend veel geloof en zetten zich vol toewijding in om het goede te doen. Aan welke rechtschapen maatstaffen het ook afmeten, ze overtreffen alles. Uit een recent onderzoek bleek bijvoorbeeld dat het percentage jonge mormonen die hun geloof trouw blijven en regelmatig naar de kerk gaan, hoger is dan in elke andere groep gelovigen in Amerika. Volgens mij zijn onze jongeren en jongvolwassenen beter dan alle voorgaande generaties. Toch hebben ze ons nodig om ze te sterken tegen de afleiding en het kwaad om hen heen, die heftig en overredend zijn. Zo'n 10 jaar geleden zei president Boyd K. Packer in een toespraak tot ditzelfde CIS-publiek: de wereld bevindt zich steeds meer in een neerwaartse spiraal. En tijdens de herinwijding van de Boise Temple in Idaho zei president Thomas S. Monson afgelopen november dat onze jongeren in een wereld rondlopen die doordrenkt is met de bedriegelijke redeneringen van Satan. De moeilijkheden waar evangelieleerkrachten mee te maken krijgen, of dat nu ouders of vakmensen zijn, worden vergroot door de hedendaagse technologie waartoe hun jonge leerlingen zo makkelijk toegang hebben. Zuster Julie B. Beck, voormalig algemeen ZTV-presidente, beschreef dit een paar jaar geleden als volgt, ik citeer: er zijn overal mediaboodschappen die tegen het gezin zijn gericht. En onze jonge mensen maken veel gebruik van de media. Onze jongeren zien steeds minder redenen om een gezin te stichten of om te trouwen, ondanks alles wat u ze leert. Ze worden ongevoeliger voor de noodzaak om een eeuwig gezin te stichten. Einde citaat. Ik ga spreken over enkele van deze boodschappen tegen het gezin en zal wat suggesties geven waarmee we die in ons onderwijs kunnen tegenwerken. U hebt de taak om bij het in volgorde behandelen van de schriften in de fundamentele leer van het huwelijk en het gezin te onderwijzen. Met deze boodschap probeer ik u daarmee te helpen. Ik probeer iets toe te voegen aan de opmerkelijke door de hemel geïnspireerde recente uitstorting van hulpmiddelen om onze jonge leden te helpen met het bespoedigen van het werk van de Heer in deze laatste dagen. Soms is het belangrijkste wat we onze leerlingen kunnen bijbrengen, wat ze soms het hardste nodig hebben, wat wij leerkrachten voor vanzelfsprekend aannemen. Het kan zijn dat we eenvoudige basisbeginselen over het hoofd zien, omdat we veronderstellen dat iedereen die toch al begrijpt. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het belang van deze fundamentele waarheid die de profeet Jesaja in de Bijbel predikte. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. In 2 Nefi, hoofdstuk 9, staat een soortgelijke lering over de dwaasheid van geleerde mensen die de raad van God opzij schuiven. En in het boek Lucas staat het antwoord van Jezus aan de fariseeën die hem om zijn leringen hoonden. Gij zijt het, die voor rechtvaardig wil doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. Ik concludeer uit deze teksten dat volgelingen van Christus anders denken dan anderen. Toen ik als jongeman rechten studeerde aan de University of Chicago, raakte ik bekend met dat denkbeeld. Ik groeide op in een Mormoonse omgeving en had weinig contact met mensen van een ander geloof. Dus was ik geboeid toen ik te horen kreeg dat een deeltijdmedewerker in onze bibliotheek voor geestelijke studeerde en een dokterstitel in de theologie nastreefde. U kunt zich voorstellen dat ik verbaasd was toen hij me vertelde dat hij wel geloofde dat Jezus Christus een groot leraar was, maar niet dat hij de goddelijke zoon van God was. Bij welke kerk hoor jij? Vroeg ik hem een keer onnozel. Oh, dat doet er niet toe, antwoordde hij. Als ik maar een baan met goede arbeidsvoorwaarden krijg, lesgeven, prediken of begeleiden. Deze man had het verlangen om te doen wat hij goed achtte, maar hem ontbrak het fundamentele onderliggende geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waar, veronderstelde ik, alle christenen in geloofden. Hij had duidelijk een andere mening dan ik over het doel en de beoefening van godsdienst. Dat is mijn onderwerp. Ik zal dieper ingaan op het reële, veelzeggende feit dat heiligen der laatste dagen anders denken over veel belangrijke godsdienstige onderwerpen dan andere mensen. Als ik zeg dat heiligen de laatste dagen anders denken, impliceer ik niet dat we op een andere manier redeneren in de zin van hoe we denken. Ik bedoel dat onze aannames over veel belangrijke onderwerpen, oftewel onze uitgangspunten of voornaamste onderstellingen, vaak anders zijn dan die van onze vrienden en kennissen. Ook zijn onze aannames vaak anders dan gebruikt in de huidige media en andere alledaagse gesprekken. Omdat wij, heilig de laatste dagen, bijvoorbeeld het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen kennen, weten we dat dit sterfelijk leven geen één acter is die tussen een ongekend verleden en een onzekere toekomst inhangt. Dit leven lijkt op het tweede bedrijf van een toneelstuk met drie bedrijven. Het doel ervan wordt bepaald door het geopenbaarde over het voorsterfelijk bestaan in het eerste bedrijf en onze eeuwige bestemming in het derde bedrijf. Omdat we dit plan en andere door God geopenbaarde waarheden kennen, beginnen we met andere aannames dan wie niet diezelfde kennis bezitten. Daarom trekken we vaak andere conclusies over onderwerpen die anderen slechts op grond van hun eigen mening over het sterfelijk leven kunnen inschatten. Op een bepaalde manier maken wij hetzelfde mee als de apostel Petrus in het 16e hoofdstuk van Matteüs. Jezus leerde zijn apostelen dat hij spoedig naar Jeruzalem zou gaan, waar de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden hem veel zouden laten lijden en hem uiteindelijk zouden laten doden. Citaat. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggende: dat verhoede God, heren, dat zal u geenszins overkomen. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Petrus was niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen, toen hij redeneerde dat Jezus zich niet in Jeruzalem moest laten doden. Omdat hij met de wijsheid van de mens redeneerde, trok hij de verkeerde conclusie. Als Petrus in dat geval met de dingen Gods had geredeneerd, vanuit het plan waarin de dood van de heiland noodzakelijk was, had hij hem niet bestraft. Dan zou hij, zoals er in de schriften staat, de zin des Heren of de zin van Christus hebben, waardoor hij met een helder begrip zou kunnen bedenken hoe we eeuwige evangeliewaarheden en leringen op onze omstandigheden in dit sterfelijk leven kunnen toepassen. We leven in een wereld waar veel mensen dingen doen en verdedigen die in tegenspraak zijn met de dingen Gods, zijn heilsplan. Daarom krijgen onze jongeren vaak met misverstanden en tegenwerking van hun vrienden en kennissen te maken. We worden bijvoorbeeld omringd door een cultuur waarin men volhoudt dat buitenechtelijke seksuele omgang niet verkeerd is. Uit een recent onderzoek blijkt dat 53% van alle Amerikanen dit gelooft. Zo had ik het in mijn toespraak op de afgelopen conferentie in oktober ook over het feit dat 41% van de geboorten in de Verenigde Staten bij ongehuwde vrouwen is. De meeste van deze geboorten zijn bij stelletjes die ongehuwd samenwonen. Veel mensen vinden het gewoon en acceptabel dat ongetrouwde stelletjes kinderen krijgen en opvoeden. Hoe moeten jongeren reageren als hun leeftijdsgenoten en zelfs hun leerkrachten beweren dat het huwelijk niet meer belangrijk is en dat kinderen van ongetrouwde ouders geen nadeel ondervinden? En hoe moeten ze reageren op voorstellen om het gezin op de bekende manier een nieuwe definitie te geven? Volgens mij geven onze jongere mensen er de voorkeur aan, of is het beter voor ze om geen ruzie te maken met hun leeftijdgenoten over zulke beweringen of voorstellen. Het is vaak beter als ze de wereldse onderstellingen of aannames in de beweringen herkennen en dan de aannames of onderstellingen herkennen waar de gedachtegang van een heilige de laatste dagen door bepaald wordt. Hierdoor zijn mensen van een andere geloofsrichting het niet met hen eens. Maar is het gesprek geen ruzie over conclusies meer, maar een vaststelling van de werkelijke bron van het meningsverschil? Hier is nog een voorbeeld. Een krachtige en invloedrijke gedachtegang in deze tijd is het moreel relativisme. Het denkbeeld dat er geen absoluut goed of kwaad is. De achterliggende gedachte is de aanname dat God niet bestaat. Of dat de geboden die God heeft gegeven, als hij zou bestaan, niet van toepassing op onze tijd zijn. De aanhangers van dat denkbeeld verkeren daarom in dezelfde staat als het ongelukkige volk dat Mormon beschreef als zonder Christus en God in de wereld, gedreven zoals kaf voor de wind. Heilige laatste dagen beginnen duidelijk met een andere onderstelling. God bestaat. Hij heeft een eeuwige wet en geboden gegeven die bepalen wanneer onze keuzen goed of verkeerd zijn. Daarnaast moeten we in het derde bedrijf van zijn eeuwige plan rekenschap afleggen voor de mate waarin onze daden en verlangens in dit leven in harmonie met die geboden zijn geweest. Wij zijn tegen moreel relativisme en wij moeten voorkomen dat onze jongeren worden misleid of overtuigd door redeneringen en conclusies die op valse onderstellingen zijn gebaseerd. Waar halen we de onderstellingen vandaan waarmee wij redeneren wat waar of acceptabel is of wat een goed voorstel is? Wij verankeren ons in het woord van God, dat in de schriften en in de leringen van hedendaagse profeten is vervat. Tenzij we onze grootste onderstellingen en aannames in die waarheden verankeren, weten we niet zeker dat onze conclusies juist zijn. Als we in eeuwige waarheid zijn verankerd, worden we niet tegen de beproeving en vervolging beschermd die Jezus had voorzegd. Maar hebben we wel gemoedsrust omdat we in Jezus Christus geloven en weten dat we ons op het pad naar het eeuwige leven bevinden. Herinner uw leerlingen aan de volgende leringen die het uitgangspunt zijn voor hoe wij over veel hedendaagse trends en standpunten denken. Wij denken anders over gezinskwesties dan veel mensen in de wereld, omdat we weten dat gezinsbanden een eeuwig doel en een eeuwige aard hebben. In onze proclamatie over het gezin staat dat het huwelijk tussen man en vrouw Gods wegen is geboden, dat het gezin centraal staat in het plan van de Schepper voor de eeuwige bestemming van zijn kinderen. Omdat heiligen de laatste dagen weten dat het huwelijk tussen man en vrouw centraal staat in Gods plan, houden zij het historische, godsdienstige beginsel aan dat het huwelijk in de eerste plaats bedoeld is voor voortplanting en het opvoeden van kinderen. Ook blijven wij bij het bewezen feit dat het huwelijk de beste instelling voor het economische, politieke en morele welzijn van de mensheid is. President Spencer W. Kimball heeft jaren geleden gezegd: wij weten dat als er dingen misgaan in het gezin, er dingen misgaan in alle geledingen van de samenleving. Wij verwerpen het hedendaagse denkbeeld dat de huwelijksrelatie er in de eerste plaats is om de behoeften van de partners te bevredigen, of dat ze het huwelijk beiden naar believen mogen beëindigen. Wij richten ons niet alleen op ons eigen welzijn, maar ook op dat van kinderen. In het handboek van de kerk staat: volgens het goddelijk plan zijn zowel de man als de vrouw van essentieel belang om kinderen op de wereld te zetten en die te voorzien van de best mogelijke opvoeding. In de proclamatie over het gezin staat: kinderen hebben er recht op om binnen het huwelijk geboren te worden en te worden opgevoed door een vader en een moeder die de huwelijksgelofte met volledige trouw eren. Ons geloof dat ons wordt geboden om de huwelijksgelofte met volledige trouw te eren gaat vooraf aan de volgende fundamentele onderstelling in de proclamatie over het gezin. God heeft geboden dat het heilige voortplantingsvermogen alleen gebruikt mag worden tussen een man en een vrouw die wettig met elkaar gehuwd zijn. Hoewel die verklaring niet politiek correct is, is hij wel waar. En hebben wij de taak om haar te verkondigen en ernaar te leven. Daarmee staan we duidelijk tegenover veel aannames en gewoonten in deze wereld, waarvan de geboorte van miljoenen onschuldige kinderen bij ongehuwde moeders slechts een voorbeeld is. De volgende fundamentele waarheid die ik uit de proclamatie over het gezin citeer is een beginsel dat meer inhoudt dan veel van onze jongeren beseffen. Het vereist zorgvuldige aandacht en geïnspireerd onderwijs. Citaat: het geslacht is een essentieel kenmerk van iemands voorsterfelijke, sterfelijke en eeuwige identiteit en doel. Einde citaat. Aan de eeuwige eigenschappen van iemands geslacht zijn veel gevolgen verbonden. Eén ervan wordt in deze zin uit het handboek 2 toegelicht. Mannelijke en vrouwelijke geesten vullen elkaar wat hun aard betreft aan. Man en vrouw zijn geschapen om samen naar de staat van verhoging toe te groeien. Einde citaat. Mannelijke en vrouwelijke geesten vullen elkaar aan omdat ze anders zijn. En ze groeien samen naar de staat van verhoging toe als ze onder andere die eeuwig geschapen verschillen in ere houden. Daarom staat er in de proclamatie over het gezin: volgens het goddelijk plan behoort de vader zijn gezin met liefde en in rechtschapenheid te presideren. Hij heeft tot taak te voorzien in de behoeften en de bescherming van zijn gezin. De taak van de moeder is op de eerste plaats de zorg voor de kinderen. Vader en moeder hebben de plicht om elkaar als gelijkwaardige partners met deze heilige taken te helpen. Einde citaat. Wij verheugen ons over de kenmerkende en gezamenlijke rol waarin mannen en vrouwen Gods plan steunen. Hoewel mannen en vrouwen anders horen te zijn, zijn ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden en steunen ze elkaar in hun relatie om Gods plan te verwezenlijken. Een maand geleden heeft zuster Elena S. Dalton, algemeen jonge vrouwenpresidente, deze belangrijke raad aan studenten van de BYU gegeven. Ik citeer: jonge vrouwen, jullie zullen het goede voorbeeld geven van een deugdzame vrouwenmoeder. Jullie zullen ook het goede voorbeeld van een gezinsleven geven in een tijd waarin een gezin onder vuur ligt, opnieuw gedefinieerd wordt en uit elkaar valt. Jullie zullen je rol en taken begrijpen. Jonge mannen, jullie zullen weten dat priesterschapsmacht, Gods macht op aarde om in zijn naam te handelen, uitsluitend door reinheid kan worden aangewend. En jullie zullen met die priesterschapsmacht generaties tot zegen zijn. De reinheid en deugdzaamheid van jullie levenswijze zal in deze laatste dagen de aandacht van de hele wereld trekken. Einde citaat. Wij allen, zowel man als vrouw, vinden waar en blijvend geluk als we onze unieke rol in Gods grote heilsplan begrijpen en ons daarin verheugen. Natuurlijk zien wij in dat er enkele langdurige afwijkingen in wettelijke beschermingen en kansen voor vrouwen rechtgezet moeten worden. Maar wat betreft ons persoonlijke gedrag, geloven we wat president Gordon B. Hinckley vele jaren geleden heeft gezegd. Namelijk dat een openbare sector die erop is gericht om een onzijdig geslacht te creëren, terwijl God man en vrouw heeft geschapen, meer problemen zal scheppen dan voordelen opleveren. Einde citaat. Aan het einde van de proclamatie over het gezin staat de smeekbede om het gezin als hoeksteen van de samenleving in stand te houden en te verbeteren. En dat burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld worden aangespoord om maatregelen te bevorderen die dat doen. Vergelijken we hedendaagse gebruiken en voorstellen met onze kennis van Gods plan en de onderstellingen die in Gods woorden en de leringen van zijn levende profeten voorkomen, dan moeten we juist proberen om andere conclusies te trekken dan mensen die niet op die wijze denken. Maar wij blijven standvastig, omdat we weten dat we daarom voor altijd eeuwig zijn. Vele anderen zijn het er niet mee eens, maar als we anderen uitleggen waarom we zo denken, begrijpen ze ons standpunt beter. Zo'n 3 jaar geleden gaf ik in een toespraak tijdens de algemene conferentie aanvullende voorbeelden van de denkwijze van sommige andere mensen die afwijkt van die van heilige de laatste dagen. Die voorbeelden gingen over de mogelijke verwarring tussen de concurrerende eisen van liefde en de wet. Ze zijn zo belangrijk dat ik ze opnieuw bespreek, want ze komen in liefdevolle relaties voor, zelfs bij gezinnen in de kerk. In het eerste voorbeeld zegt een jongvolwassene die met iemand samenwoont tegen zijn bedroefde ouders: als jullie echt van me hielden, zouden jullie mij en mijn partner net zo aanvaarden als jullie je getrouwde kinderen aanvaarden. Deze jonge persoon beweert dat ouderlijke liefde voorrang moet krijgen boven Gods geboden. Ouders die het doel en de uitwerking van Gods geboden en hun eigen verantwoordelijkheid begrijpen, denken daar natuurlijk anders over. Hoewel ze het overtreden van Gods geboden niet door de vingers zien, houden ze nog steeds van hun kinderen en sluiten ze hen niet buiten hun familiekring. 2 andere voorbeelden gaan over de uitwerking van Gods liefde. In het ene voorbeeld verwerpt iemand de leer dat een echtpaar voor de eeuwigheid gehuwd moet zijn om in het hiernamaals een eeuwig gezin te hebben. Hij of zij beweert: ik geloof niet dat een God die echt van ons houdt, man en vrouw zo zou behandelen. In het andere voorbeeld beweert iemand dat hij of zij zijn of haar geloof heeft verloren doordat God het lijden van een persoon of een ras toelaat. En concludeert: als er een God bestond die ons lief had, zou hij niet toestaan dat dit gebeurde. Mensen die zo denken, geloven ten onrechte dat Gods liefde zo groot en onvoorwaardelijk is, dat die hen genadig zal verschonen van gehoorzaamheid aan zijn wetten of de voorwaarden van zijn plan. Hun kromme redenering komt voort uit de conclusie die ze graag willen trekken. En ze veronderstellen dat de beginselen van Gods eeuwige wet overeen moeten komen met hun denkbeelden. Maar die denkwijze is verkeerd. Gods liefde overstijgt niet zijn geboden of zijn plan. Degenen die het verband tussen Gods liefde en zijn wet begrijpen, weten het volgende. Ik citeer, er is een wet voor de grondlegging deze wereld, onherroepelijk in de hemel afgekondigd, waarop alle zegeningen zijn gegrond. En wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. Einde citaat. Barmhartigheid kan de gerechtigheid niet beroven. Wie de beschikbare barmhartigheid ontvangen vanwege Gods liefde voor zijn kinderen, zijn zij die het verbond bewaard hebben en het gebod onderhouden hebben. Dit fundamentele beginsel doet ons inzien waarom veel dingen zo zijn. Zoals het evenwicht dat tussen gerechtigheid en barmhartigheid bestaat door de verzoening. Het legt ook uit waarom God niet voorkomt dat zijn kinderen hun keuzevrijheid gebruiken. Keuzevrijheid, ons vermogen om te kiezen, is een fundamenteel onderdeel van het plan dat ons leven op aarde mogelijk maakt. Over het algemeen komt God niet tussen beide om de gevolgen van iemands keuze op te heffen, zodat het welzijn van anderen wordt gewaarborgd. Zelfs al doden, verwonden of onderdrukken mensen elkaar. Daarmee zou hij immers zijn plan voor onze eeuwige vooruitgang teniet doen. Hoewel hij de keuze van anderen niet verhindert, zegent hij ons om de gevolgen van de andermans keuze te doorstaan. En degenen die kansen mislopen omdat hun leven te vroeg wordt beëindigd door de keuze van anderen, zullen door de barmhartigheid en de verzoening van Jezus Christus uiteindelijk alle zegeningen en kansen krijgen. De eeuwige gevolgen en Gods rechtvaardigheid waarmee hij de keuze en dus de keuzevrijheid van zijn kinderen respecteert, leiden tot wat we het derde bedrijf noemen. Onze eeuwige bestemming en het plan van onze hemelse Vader. Bij het laatste oordeel dat dan plaatsvindt, wordt ons veel van het doel en de uitwerking van onze moeilijke morele, sterfelijke reis duidelijk. We lezen in hedendaagse Openbaring, alle koninkrijken is een wet gegeven. Bijvoorbeeld, wie niet in staat is zich aan de wet van een celestiaal koninkrijk te houden, kan geen celestiale heerlijkheid verdragen. En wie niet in staat is zich aan de wet van een terrestriaal koninkrijk te houden, kan geen terrestriale heerlijkheid verdragen. En wie niet in staat is zich aan de wet van een telestiaal koninkrijk te houden, kan geen telestiale heerlijkheid verdragen. Met andere woorden, het koninkrijk van heerlijkheid dat ons bij het laatste oordeel wordt toegewezen, wordt niet bepaald door liefde, maar door de wet die God ons heeft gegeven omdat hij van ons houdt. Waardoor wij in aanmerking komen voor het eeuwig leven, de grootste van alle gaven Gods. Wie die waarheid kennen, denken zeker anders over veel dingen dan wie haar niet kennen. De wereld waarin wij leven lijkt op de akker die de heiland in het evangelie naar Matteüs beschrijft. Tot aan de oogst groeien er gezonde, lekkere korenaren naast het onkruid dat de vijand ofwel de duivel ertussen heeft gezaaid. In de gelijkenis van de zaaier beschrijft Jezus wat er gebeurt. Waar de zaaier op steenachtige plaatsen heeft gezaaid, heeft de hoorder geen wortel in zich en komt hij ten val wanneer verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord. Andere zaadjes vallen in de dorens. Daarover schrijft Marcus, de zorgen van de wereld en het bedrog van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. In deze gelijkenis wordt beschreven hoe degenen van ons die vallen op verdrukking of vervolging reageren, of hoe we anderszins onvruchtbaar worden door de zorgen van de wereld of onze begeerten naar al het andere. We dienen de waarschuwing van Jezus serieus te nemen en ons te wachten voor de leer der Farizeeën. We kunnen niet aan de conclusies, leringen en het standpunt van de hedendaagse farizeeën ontsnappen. We moeten in de wereld leven. Maar de lering dat we niet van de wereld moeten zijn, vereist dat we dwaling herkennen en die uit onze gedachten, verlangens en daden bannen. Zo kunnen we, door geloof en vertrouwen in Jezus Christus en door onze kennis van het plan van onze hemelse Vader, in moeilijke tijden vol vertrouwen voorwaarts streven. Wij moeten ervoor zorgen dat onze jonge mensen helder over evangeliewaarheden nadenken en ze in moeilijke tijden toepassen. Wie dat doen, bouwen op de rots van onze Verlosser, de Christus, de Zoon van God, en komen in aanmerking voor de profetische belofte dat de krachtige tegenstand van de duivel geen macht zal hebben om hen op de golf van ellende mee te sleuren, omdat ze gebouwd zijn op een vast fundament dat niet kan vallen. Ik getuig van de waarachtigheid van dat vaste fundament. Ik getuig van Jezus Christus, die de leidsman en voleinder van ons geloof is. En ik getuig dat we gezegend worden als we ons in het woord van de Heer en de leringen van zijn profeten verankeren. En daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we vanavond een apostel bij ons hadden. Dat we in een tijd leven waarin we van profeten, zieners en openbaarders kunnen horen. En dat we het werk kunnen uitvoeren dat u ons hebt opgedragen. Mogen wij uitgaan en leren en beginselen onderwijzen met macht en gezag van de Heilige Geest die u op ons hebt uitgestort. Mogen wij de jongeren en jongvolwassenen van Zion duidelijk maken hoe belangrijk huwelijks- en gezinsbanden zijn en deze opdracht aannemen om het met inspiratie te onderwijzen. Wij bidden, Vader, dat we uw Heilige Geest bij ons zullen hebben. Niet alleen vanavond, maar ook in onze lessen dit jaar en in de daaropvolgende jaren. Mogen we zo gezegend worden dat we onze jongeren en jongvolwassenen helpen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, licht en duisternis en waarheid en valse leerstellingen, zodat ze zich aan uw roede vasthouden en de leer en zich op de verzoening van uw zoon verlaten. We zijn erg dankbaar voor deze avond, Vader. Mogen ons hart in ons branden, zodat we deze geest bij ons houden en veel goeds teweeg brengen. In de naam van Jezus Christus. Amen.